Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de geschiedenispodcast. Helaas is het niet gelukt voor Pascal en mij om onze agendas te matchen. Ik hoop dat jullie er begrip voor hebben. We hebben natuurlijk, hij heeft vieringen met zijn kinderen. Ik heb vieringen op mijn school en met mijn kinderen. Het is gewoon niet gelukt, helaas. Maar we hebben jullie nog een aflevering over de kerst beloofd. En daarom zal ik wat over de kerst gaan vertellen. Eerst maar eens even kijken, waar komt die kerst nou eigenlijk vandaan? Kerst wordt op 25 december gevierd, maar waarom dan? En dat heeft er mee te maken dat, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, het christelijke geloof is ontstaan in het Romeinse Rijk. Net als in de rest van de wereld is ook in het Romeinse Rijk geprobeerd om bestaande feestdagen te koppelen met het christendom. Omdat dan nou eenmaal de overstap naar het christelijke geloof makkelijker gaat. Allereerst is gekeken, nou, wanneer is het nou precies kerst? En men dacht dat Maria op 23 maart de boodschap van de aartsengel Gabriel had gekregen dat ze zwanger was. En als je dan 9 maanden vooruit rekent, kom je op 23 december. Op dat moment is het een probleem, want Saturnaliën, een feestdag dat in de Romeinse tijd werd gevierd, viel ook op die datum. Waardoor ze dus de geboorte van Jezus 2 dagen vooruit hebben geschoven. En dat heeft keizer Constantijn in die tijd gedaan. Nou, uiteindelijk is een beetje dat Saturnalien, of Saturnalia in het Latijns, is een beetje overgegaan in het kerstfeest. En ook de gebruiken die daarbij plaatsvonden. Want als we kijken naar Saturnalien, dan zien we dat bijvoorbeeld de scholen alle kinderen vrijgaven. Het was ook streng verboden om op de feestdag van Saturnus een oorlog te beginnen. Want Saturnalia is uiteindelijk de feestdag van Saturnus. En rechtbanken waren gesloten en het hele openbare leven lag stil. Nou, dat zie je terug natuurlijk in kerst. En op die dag was het ook zo dat alle mensen dezelfde kleren aandroegen. Dus dat maakt niet uit wie je was, of welke stand je had, of je heel hoog geplaatst was in de senaat, of dat je nou een gewone burger was, of een slaaf zelfs. Nee, iedereen droeg ongeveer hetzelfde. En op het hoofd droeg iedereen een soort hoed die symbool stond voor de vrijheid. Uiteraard ging men dan ook naar de tempel om offers te brengen en het was ook een heel groot officieel banket. En op het moment dat dat klaar was, gingen mensen weer uit elkaar en klonk de spreuk Io Saturnalia. Mensen gingen terug naar huis om daar te blijven feesten en dat resulteerde vaak in buitensporige drink- en feestmaaltijden, waardoor Saturnalia uiteindelijk in het Latijn ook symbool stond of gelijk stond aan orgie. Dan weet je ook in ieder geval wat ze nog meer deden, behalve drinken en eten. En misschien is dat ook wel iets wat we nog kunnen overnemen. Kleine tip mijnerzijds. In ieder geval, vrienden en familie gaven in ieder geval geschenken aan elkaar en traditioneel gezien werden er kaarsen en aarde, maskers of poppen gegeven. En uiteindelijk zag je ook dat mensen bijvoorbeeld daar hele leuke gedichten bij schrijven. Nou, dat zien we natuurlijk ook terug in de kerst. Dat is natuurlijk het stukje vanuit het Romeinse Rijk, maar dan hadden we natuurlijk door heel Europa hadden we nog andere feest- en vieringen die uiteindelijk ook opgenomen zijn in Kerstmis. Denk bijvoorbeeld aan de Germanen, die vierden rond 21 december vierden ze midwinter en dat was ook een joelfeest waarbij boze geesten werden verjaagd en het licht werd begroet. Nou, dat zien we natuurlijk ook een beetje terug in het Kerstmis. Het kerstverhaal staat echt voor ja, een soort licht in het donker. In de donkere kerstdagen met de sneeuw zie je dat er een licht komt die Jezus heet en geboren wordt. Dus dat zie je dus ook terug in heidense feesten, bijvoorbeeld dat Joelfeest van de Germanen. En dat terwijl het dus helemaal niet zeker is of dat Jezus ook echt geboren is met de kerst op die kerstdag. Dat is gewoon een aanname geweest en die is vastgesteld door Constantijn en later door Paus Julius de Eerste vastgesteld. Paulus Julius de Eerste was de 35e paus overigens. Dus zo zie je dat de kerst eigenlijk een min of meer is ontstaan vanuit het idee dat Jezus daar geboren is. En heel veel gebruiken van Saturnaliën zijn overgenomen. Maar dus ook vanuit de Scandinavische en Germaanse feesten waarbij heel veel licht wordt gebruikt. Maar waar komt dan bijvoorbeeld de kerstboom vandaan? Ook de kerstboom komt van het Germaanse midwinterfeest. Dat werd natuurlijk op 21 december gevierd, de kortste dag van het jaar. Tenminste dus de overgang naar de lente vierden. En daarvoor hadden ze ook een mooie boom, een mooie groene boom in het midden van hun dorp gezet. En die stond symbool, de groene boom stond symbool voor de komende lente. Daarnaast versierden zij die groene boom met bijvoorbeeld appeltjes en andere attributen, zodat je echt kon zien dat het het nieuwe seizoen werd. In de late middeleeuwen werd ook het gebruik van de kerstboom overgenomen door de christenen. Dit gebeurde vooral in Oost-Europa, in de Duitse gebieden en Scandinavië. Vooral in de Duitse landen was het gebruik van kerstbomen al behoorlijk wijdverspreid. De bomen die men gebruikte waren toen al flink versierd. In de 17e eeuw zien we ook dat de rijke Duitsers in hun huizen kerstbomen hingen, waarbij ze ook weer appeltjes in die boom hingen. En die appeltjes waren nu geen verwijzing naar de lente die zou komen, maar naar de zogenoemde Adam en Eva's dag op 24 december. Hierbij werden toneelstukken opgevoerd om bijbelverhalen zoals de zondeval te verbeelden voor de analfabetische massa. En ja, je ziet dan natuurlijk Adam en Eva's dag, appels. Je snapt natuurlijk, Eva eet van de appel en worden we uit het paradijs geknikkerd. Ja, en dan zie je dus weer dat er dus weer oude tradities gekoppeld worden aan nieuwe dingen. En ja, ik heb ook wel eens een podcast gemaakt volgens mij over apocalyptische voorspellingen. Die gaan ook door de jaren heen en ook de geboorteverhalen van de wereld. En zoals de geboorte van Jezus of hoe God, het scheppingsverhaal van God. Ja, die komen ook overal terug in alle geloven die je ziet. En ja, het is dan ook geen wonder dat heel veel dingen uit de andere geloven terug te vinden zijn in de kerst. En dat, ja, dat zorgt er gewoon voor dat degene die kerst moet gaan vieren, of dat degene die christelijk moet gaan worden, moet ik zeggen, ja, dat die overgang van de oude heidense tradities, dat die gewoon makkelijker is. En je ziet dat de boom uiteindelijk ook naar de Verenigde Staten gaat, hè, door de Duitse emigranten. En een grappig detail is dat president Theodore Roosevelt probeerde in 1901 de kerstboom te verbieden. Maar gelukkig hebben zijn zoons hem overgehaald. En uiteindelijk komt hij in de 19e eeuw ook in de Nederlandse huishoudens via de zondagsscholen. En uiteindelijk zie je dat de kerstboom nu dus door iedereen gebruikt wordt. Leuk misschien om ook te vertellen dat de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk zich verzet heeft tegen de kerstboom. En met name het Vaticaan heeft zich in de 19e eeuw en de 20e eeuw ook nog lange tijd verzet. Want de bomen hadden een heidense oorsprong, zoals ik al een beetje uitlegde. En ze hadden weinig te doen met het christelijke kerstfeest. En vooral in de 19e eeuw waarschuwde de Rooms-Katholieke Kerk regelmatig dat je dat niet moest doen en dat je natuurlijk anders naar de hel ging. Niet eerder dan 1982 stonden er ook voor het eerst kerstbomen in het Vaticaan in Rome. Dus uiteindelijk heeft ook de Rooms-Katholieke Kerk zich overgegeven aan de kerstboomtraditie. Nou, we hebben natuurlijk tijdens de kerst hebben ook een kerstman. En het is wel interessant dat de kerstman eigenlijk dezelfde is als Sinterklaas. Hè. Hij wordt gebaseerd op Sint-Nicolaas. Ja, de bisschop uit Myra, waar ook onze Sinterklaas op gebaseerd is. En het is misschien wel goed om te noemen dat Sint-Nicolaas een belangrijke naam is binnen de katholieke kerk. En dan hoor ik je denken van, ja, hoe kan het dan? In Nederland waren we, zeker de provincies, de Verenigde Provincie, ja, waren we toch vooral protestants. Dus waarom hebben wij dan nog die Sint-Nicolaas? Nou, dat heeft te maken met het feit dat Sint-Nicolaas een beschermheilige was van de zeelieden. En omdat hij, ja, Nederlands zeelieden, die koppeling is snel te maken. Waardoor dus ook Sint-Nicolaas overleefde in onze tradities. Hè? Want hij was de beschermheilige van onze watergeuzen bijvoorbeeld. Nou, de Nederlandse emigranten namen in de 19e eeuw ook de Sinterklaas traditie weer mee naar de Verenigde Staten. Waar hij weer tot Santa Claus natuurlijk groot werd en bekend werd. En ja, zo is dan ook weer die kerstman ontstaan. Wat dan ook natuurlijk weer leuk is, wat heeft Coca-Cola dan bijvoorbeeld met die Sinterklaas of Santa Claus te maken? Nou ja, in oorsprong was Sinterklaas een vrij slanke man, zoals we misschien ook kennen, zoals we nu in Nederland nog vieren. In 1863 echter tekende ene Thomas Nast de kerstman voor het eerst als een dikke man. Net als Father Christmas, dus het werd een beetje een soort jolige, oude, dikke man. En dat beeld werd overgenomen door het bedrijf Coca-Cola. En in 1931 maakten zij gebruik van die Sinterklaas, of die dikke Santa Claus, in grootschalige reclamecampagnes. Hierdoor werd het beeld van de kerstman, een vrolijke, bolle man met een snor en een baard, rode wangen en een rood pak, definitief vastgelegd. Nou, sindsdien is natuurlijk zijn in vele Europese landen de tradities van Vader Kerst is grotendeels vervangen of samengevoegd met Santa Claus. Sinterklaas, hè, die hebben we nu natuurlijk nog wel. We zien wel dat de kerst steeds minder religieus wordt. Jezus en de geboorte van Jezus wordt een stuk minder gevierd en we gaan weer terug naar het gezellig samen zijn, cadeautjes geven aan elkaar. Een beetje terug naar die tijd van Saturnalia, op de heftige seks en orgies na dan. In de Scandinavische landen zien we ook nog steeds dat het Joelfeest, dat Germaanse feest met licht, dat nog steeds gevierd wordt, ook weer op 21 december. En het is misschien wel een interessante vraagstuk van waar gaat nou dat kerstmis heen? Hè? Wat wordt dit nou in de toekomst? Want net als Sinterklaas zal ook het kerstfeest steeds meer aangepast worden op deze atheïstische, multiculturele samenleving. Dus ik ben erg benieuwd waar het heen gaat. Dit was eigenlijk in het kort een beetje de geschiedenis van het kerstfeest. Hè? Dus we zien nog even samenvattend, het komt terug in de Romeinse tijd waarbij het christendom is geboren. En dat men heeft gezegd, oké, op 24 december vieren we kerstmis. En dat is vastgesteld door de paus. En vervolgens is het een beetje gemixt met alle tradities die we toen al kenden. Saturnalia en later naar de Germanen natuurlijk ook, het midwinterfeest. En nu is het geëvolueerd tot wat we nu hebben. En voor mij betekent het in ieder geval een gezellig samen zijn met familie. En ook vooral even een moment van bezinning en rust. En dankbaar zijn voor wat je hebt. Hè. En als we kijken naar de feesten, het eten wat we altijd doen met elkaar, is gewoon gezellig. Maar het is ook, we hebben het eigenlijk heel goed in Nederland. En in veel delen van de wereld hebben we het eigenlijk heel goed. Ik hoop dat jullie dit een beetje interessant vonden. En ik wens jullie uiteraard namens mezelf en namens heel de crew van het Raadspension, maar natuurlijk ook Pascal, wens ik jullie enorme fijne feestdagen en ook een gelukkig nieuwjaar. En wij zijn binnenkort weer bij jullie terug. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The you a